Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 25 juni, hoopt zowel in de morgendienst als 's avonds onze eigen predikant voor te gaan. DV aanstaande woensdagavond 21 juni is er de zesjaarlijkse stemmingsvergadering in de oude school. Aanvang 7:30. Per abuis staat er in de laatste verschenen kerkbode 7 uur. Maar dit is dus 7:30. Goed om dit vooraf in verdere info hierover in de kerkbode te lezen. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die ook voor aanstaande woensdagavond gepland staat. Aanstaande vrijdagavond 23 juni hoopt de thuisfrontcommissie van Ernst en Johanne Boogaard in de oude school een voorlichtingsavond. Houdt een voorlichtingsavond. Inloop 7:30. Aanvang 8:00. Iedereen hartelijk welkom. Morgenavond komt moederkring Maria bijeen in de oude school. Inloop 7:30. We beginnen om 8:00. Het thema is de zondag in het gezin. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het Sharon Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken in de gemeente. We denken in het bijzonder aan de heer Jan van Wijngaarden uit Driebrugge die in het ziekenhuis verblijft. Aan Rut Nap, het dochtertje van Gerwin en Janienke Nap uit Waarder. Rut kan tussen nu en de komende weken een oproep krijgen voor een hartoperatie in het ziekenhuis in Utrecht. Ook willen we in de voorbeden en dankzegging denken aan de jongeren van de gemeente die deze week de uitslag van hun examen hebben gekregen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 3, daarvan het derde vers, ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. 3 van Psalm 3. Stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, daarvan vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog. Een troostrijk liefdeteken. 68, na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. 2 woorden. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede eraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, oneindig groot en goed bent u. U hebt het niet nodig om door mensen te worden gediend. U bent in uzelf volkomen, heerlijk, drie in één. Volkomen zalig, volkomen liefde. En u bent u het die ons deze dag geeft, deze Sabbat, rustdag. Het tekent uw goedheid en genade, te midden van alle werk en bezigheden die ons zo kunnen bezetten en in beslag nemen, zet u ons stil. Zet ons stil, o Heere, vandaag. Breng ons tot rust, ook innerlijk. Kan zoveel door ons heen gaan, onrust en gejaagdheid. Vele gedachten en overwegingen, spanning. Maar richt ons vandaag op u en op wie u bent. En geef ons vandaag een diepe indruk van uw hoogheid en heerlijkheid en majesteit. Opdat wij diep voor u zullen buigen vandaag. Misschien is dat wel nodig wat u eenmaal ook deed bij Paulus. Dat we uit het zadel worden getild en op de grond terecht zullen komen. Als nooit in ons leven gebeurd is, mag het vandaag gebeuren, Heere. Als we te hoog staan met onszelf, legt u ons vandaag neer in het stof. En ach, dat is wat we toch ook steeds nodig hebben. Want ons vlees, dat klimt altijd omhoog. Dat heeft maar één beweging. Meer zijn dan die we daadwerkelijk zijn. De hoogmoed en de trots steken zo diep in ons. Geef ons daar oog voor, Heere. En laat u ons ook zien dat het daarom is. Dat wij moeten sterven. Dat wij zo voor u niet kunnen bestaan. Dat wij onszelf onherstelbaar beschadigd hebben. In diepe ellende hebben gestort, zo diep. Dat er voor ons maar één weg over is. En dat is de weg van de dood. Of zelf de dood in, alleen. Of Heer Jezus met u. Met u, want daarom bent u toch naar deze wereld gekomen. Om te sterven. En u zal het één van tweeën zijn. Of zelf. En dat voor altijd. Of sterven met u. En dan mogen we ook met u opstaan. In een nieuw leven. Want u knapt niet op, Heere. U verbetert niet. Maar u bent een God die doodt. En die levend maakt. En we bidden van u. Mogen wij bij deze dingen leven. Ook juist vandaag. Op deze dag. Deze rustdag. Breng ons aan uw gezegende voeten. Voor het eerst. Of opnieuw. En dat we op adem mogen komen. En mogen drijven op de zee van uw genade. Wij zijn op weg naar de eeuwigheid, Heere. En als wij onverschillig voortleven, dan bidden wij van u, schud u ons vandaag wakker. Als we wakker zijn, mag geen weg weten en dit proberen en dat onszelf hebben gebracht onder het juk van de dienstbaarheid. En dat is wat we doen van huis uit. O Heere, stelt u ons vandaag in de vrijheid. De vrijheid die er is voor de kinderen van u, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden van u, zij die u hebben leren kennen, aan wie u zichzelf hebt geopenbaard door het evangelie. Zoekt u ze vandaag op en wilt u ze bemoedigen in de strijd, in de aanvechting van het leven. We bidden van u, geef ons zo'n goed en gezegend uur. Opent u de schriften. Laat uw woord heerschappij hebben over een ieder van ons, over onze kinderen, jongens en meisjes, over onze jonge mensen, over de vaders en de moeders, de alleengaande, alleenstaande, over de ouderen. Ach, we hebben al hetzelfde nodig. Heere, legt u uw hand op ons, geef ons zo een goed uur. We bidden voor de organist, voor de koster, de man van beeld en geluid, voor de oppas bij de kleinste kinderen, wees nabij. En Heere, zegen ook ons. Als we geroepen worden om uw woord te verkondigen, geeft u vrijmoedigheid, bewogenheid, ernst, al wat nodig is. Vervul ons met uw Heilige Geest in het spreken, ook in het luisteren. En dat het zo mag zijn zoals het eenmaal was bij de discipel op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. Komt u zelf in ons midden, Heer Jezus. Opent u uw hart. En dat wij mogen proeven en smaken dat u goed bent. Zullen we uitroepen, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Alles verloren, ook mijzelf. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dan zijn we gelukkig, Heere. Hebben we toekomst. Hoort u ons zo, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in het boek Handelingen. Daarvan hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 uit het boek Handelingen. Handelingen van de apostelen, geleid door de Heilige Geest. Handelingen 12. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Handelingen 12. Omtrent dezelfde tijd sloeg koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de ongehevelde broden. Dewelke ook gegrepen hebbend, gaf hij in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel van de Heere stond daar. En een licht scheen in de woning en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op en zei, sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zei tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was wat door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht waren gegaan, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, die vanzelf hun werd geopend. En uitgegaan zijnde gingen ze een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zei, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel heeft uitgezonden en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, toegenaamd Marcus, waar velen samenvergaderd en biddend waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennend, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, u raast. Maar ze bleven sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppend. En als ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis had uitgeleid. En zei, boodschap dit aan Jacobus en de broeders. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch met Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk had ondervraagd, gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar ze kwamen eendrachtig tot hem en Blastus, die de kamerling van de koning was, overreed hebben begerende vrede, omdat hun land gespijzigd werd van het land van de koning. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbend en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem van God en niet van de mens. En van stonden aan sloeg hem een engel van de Heere. Daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God wies groeide en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden terug van Jeruzalem als zij de dienst hadden volbracht, medegenomen hebbend ook Johannes, toegenaamd werd Marcus. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we ter inleiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 91, ook over de engelen, het vijfde en het zesde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen, hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op de weg bevrijden. 5 en 6 van Psalm 91. Gemeente, er waren in de tijd van de apostel nog geen dagbladen. Maar zouden ze er zijn geweest, dan denk ik dat de kolommen er mee gevuld zouden zijn met berichtgevingen over de bevrijding van Petrus. Want dat wekt natuurlijk diepe indruk, de uitbraak van de apostel uit de zwaar bewaakte gevangenis in Jeruzalem. Dat is groot nieuws, ook zonder de media zoals wij die kennen. Lucas tekent deze bovennatuurlijke bevrijding op in hoofdstuk 12 van zijn boek over de handelingen van de apostelen. En ja, wat doet hij dat beeldend. En met oog voor detail ook, heel nauwkeurig, onopgesmukt ook. Hij geeft feiten weer, historisch betrouwbare feiten, een beschrijving van wat zich heeft voltrokken. Tegelijk, Lucas schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest. Deze bevrijdingsoperatie staat niet zomaar in het woord. Heeft een bedoeling. Gaat een boodschap in schuil. Een bemoedigende boodschap voor alle die de Heere vrezen. Doe je dat? Mag je de Heere kennen? Tegelijkertijd ook heel waarschuwend voor hen die nog in ongeloof leven. En dat is wat we met de hulp van de Heere vanmorgen ook willen verkondigen. De tekst voor de prediking vind je in vers 17... En ik lees het graag nog een keer aan u voor. Vers 17, handelingen 12, waar de Heilige Geest heeft laten optekenen. En hij, dat is Petrus, gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hen uit de gevangenis had geleid. En hij zei, vertel het aan Jacobus en de broeders. Tot zover. Bovennatuurlijke bevrijding, dat is het thema voor de dienst van deze dag. En we hebben twee gedachten in de eerste plaats, heel eenvoudig hoor, dat volgt ook een beetje de teksten. Maar Petrus vertelt over zijn bevrijding, hopen we samen ook te doen, na te gaan, wat gebeurt er. In de tweede plaats, Petrus bemoedigt met zijn bevrijding. Hij wil dat Jacobus het hoort, hij wil ook dat wij het horen. Hij wil de broeders en daarmee ook de zusters mee bemoedigen. Dus bovennatuurlijke bevrijding. Petrus vertelt erover en hij bemoedigt ermee. Gemeente, grote slagen treffen de jonge christengemeente in Jeruzalem. Eerst is er de terechtstelling van Jacobus, een van de belangrijke voorgangers van de gemeente. Hij wordt opgepakt en veroordeeld en ter dood gebracht, met het zwaard, onthoofd, ontzettend. Het dompelt de mens in diepe rouw en natuurlijk ook Johannes, de broer van Jacobus. En dan kort daarna komt het bericht, ook Petrus is opgepakt. Overgebracht naar de burcht Antonia, een zwaar bewaakte gevangenis aan de noordkant van de tempel en ja, hem wacht eenzelfde lot als Jacobus. Als het feest van de ongezuurde broden, dat is het paasfeest, als dat voorbij is, dan zal ook hij worden terechtgesteld. Ontsnapping lijkt echt onmogelijk. De bewaking is waterdicht. Er zijn 4 wachten van elk 4 militairen die elkaar om de zoveel tijd aflossen. 1 militair aan de rechterkant van Petrus, 1 militair aan de linkerkant en 2 voor de poorten. Er zijn er 3. Om bij Petrus te komen moet je eerst een grote stalen deur door, helemaal vergrendeld, en dan nog 2 andere houten deuren. Nou, de dood van Jacobus en de arrestatie van Petrus brengen veel in de gemeente teweeg. De tijd van de vervolging, verdrukking, repressie lijkt echt aangebroken. Het is koning Herodes Agrippa die de druk op christenen opvoert. De volgelingen van de Heer Jezus uit de weg wil ruimen. En dat doet Herodes Agrippa om daarmee de Joodse leiders te paaien. Hij wil de onderlinge relatie versterken en zo rust en ook stabiliteit tot stand brengen. Herodes Agrippa die regeert op het moment dat Petrus wordt aangehouden een enkel jaar over Judea en Samaria. Sinds, dat weten we precies uit de bronnen, sinds 41 na Christus. En hij is 50 jaar oud als hij de troon bestijgt en daarmee gaat hij dan in het voetspoor van zijn grootvader, dat is Herodes de Grote. Die koning was in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. En net als zijn grootvader Herodes de Grote is ook deze Herodes Agrippa, wij zouden zeggen een gewiekst man. Heeft ook banden met Rome, het Hof, met keizer Claudius van het grote Romeinse Rijk. Nou, het is zonneklaar dat Herodes Agrippa, dat de christenen in Jeruzalem van deze Herodes Agrippa weinig goeds hebben te wachten. Integendeel. De toekomst ziet er dreigend uit. Wat gaat er gebeuren? Kan die kleine kwetsbare gemeente in Jeruzalem staande blijven? Zal ze uiteen worden geslagen? Verstrooid? Teniet worden gedaan? En wat kan de gemeente doen? Tegen zo'n overmacht? Wat kan ze doen? Bidden. Handen vouwen. De Heere om hulp roepen. Het gebed. Machtigste wapen dat er is in de strijd. Nou, dat is wat we ook de gemeente zien doen in Jeruzalem. Ze komen bij elkaar in het huis van Maria. De moeder van Johannes Marcus. Vriend van Petrus. En ze smeken de Heere om zijn ingrijpen. Ah ja, maar zou de Heer dat nog kunnen doen? Het is 5:12. De executie zal morgen plaatsvinden. Is dat nog mogelijk? Er zijn misschien wel mensen in dat huis bij Maria die daarmee worden aangevochten. Kan de Heer nog een uitweg bieden? Hè? En misschien zijn er ook wel mensen die in dat huis zijn die zeggen, hoe kan dit toch eigenlijk allemaal gebeuren zeg? Jacobus uit de weg geruimd, Petrus opgepakt. Hoe kan het dat de Heer dit toch allemaal toelaat? Hij is toch koning? Jezus van Nazareth is wat Petrus zelf heeft verkondigd. We hebben het hem horen zeggen op de dag van het Pinksterfeest op het Tempelplein. Daar stond hij luid en hij zegt, Jezus van Nazareth is door God tot Here en Christus gemaakt, tot koning. Waar blijkt dat eigenlijk? Er is niks van te zien. Zit Petrus daar opgesloten, ver weggestopt in een donkere cel? Waar blijkt de hand van de Heer Jezus? Zijn macht. Er zijn misschien ook al vragen in uw leven. Gaat zo anders dan ik had gedacht. Het is zo moeilijk. Ik weet eigenlijk niet hoe het moet. Kan zo zijn, hè? Heb je dat misschien ook? Ja, jongeren, ouderen. Dat je zegt van, dat het toch gaat zoals het gaat. Ik bid, ik heb de Heer gevraagd om een andere weg, maar het gebeurt niet. Lijkt zo stil, kan hè, dat je worstelt met zorgen in je eigen leven, je familiekring of zorg in de gemeente, de kerk. Dat je misschien wel zegt, ik merk zo weinig van de nabijheid van de Heer. Waar is hij toch? Misschien zeg je vanmorgen wel. Ik ben eigenlijk ontmoedigd. En mijn gebeden zijn opgedroogd. Nou was het vanmorgen zo met je is. Zie wat gebeurt in Jeruzalem. Zie vanmorgen wie de Heer is en wat hij doet. Want als niemand het meer weet. En als alles dreigt vast te lopen. Als niemand ook meer op uitkomst rekent, dan grijpt de Heer in. God die helpt in nood, is in Sion groot. Zo doet de Heer dat altijd. Hij laat het eerst vastlopen. En als dan niemand, dat doet hij ook in het geestelijke zo. Dan overtuigt hij je van je zonde en ellende. En als je dan niet meer weet hoe het ooit nog goed kan komen tussen jou en de Heer, dan grijpt hij in. Maar laat Hij zien wie Hij is. Dat Hij een God is van volkomen uitredding. Die uit de grootste nood die van zonde en schuld... Ken je dat in je leven ook? Die uit de grootste nood van zonde en schuld uitkomst biedt in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Kijk, zo doet God dat. Dan laat je het eerst helemaal, dan weet je niks, dan weet je geen weg meer. Maar dan openbaart Hij. En dan krijgt ook Hij alleen de eer en niet wij. En daar is het God uiteindelijk ook om te doen. Nu zie wat gebeurt in Jeruzalem. De Heere grijpt in, ook in de burcht Antonia, in die donkere ruimte waarin Petrus verblijft. Zie je de apostel liggen? Geboeid en geketend. Hij zal wel wakker zijn. Vol onrust. Bang en bevreesd. Maar kijk eens. Nee. Hij slaapt. Helemaal vertrokken. Jawel. Ach, het staat er niet, maar misschien is het wel zo in zijn hart, Psalm 3, wat we samen hebben gezongen. Lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Zo is Petrus gaan slapen. Hij is niet in de greep van Herodes. Dat lijkt zo. Ten diepste ligt hij gerust in de armen van zijn heiland, de Heer Jezus Christus, het paaslam, dat zijn bloed voor hem heeft gegeven. Die de beminden die van hem zijn. Zoals Psalm 127 zegt, slaap geeft. Zie je dat? Hij slaapt. En dan, Lucas die schrijft het in vers 7. En zie, zegt Lucas, let op met andere woorden. Nu gaat het gebeuren, wat dan? Wel jongens, meisjes. Op het alleronverwachts. Een engel. In die donkere ruimte. Dienstknecht van God. Een geest, door God geschapen als een mens, maar zonder lichaam. Engel van de Heere komt uit het hoge hemelhof in die donkere cel. En zonder dat iemand ervan af weet, gaat hij Petrus bevrijden als een geheim agent. Die engel verspreidt een zeker licht. Dat komt omdat die engel afkomstig is uit de hemelse heerlijkheid. Bij God. Heilig. En de Bijbel die noemt engelen ook vaak heilig. Op tal van plaatsen vind je dat. De heilige engelen van God. Nu die engel die komt in de cel, die verspreidt een zeker licht. En dan komt die Petrus nabij. En dan stoot hij hem in zijn zij. Zie je dat? Dat is nou zo'n mooi detail wat Lucas opschrijft. Hè? Daar moet je niet overheen lezen. Moet je zien. Hij komt hem nabij en hij stoot hem in. Hij zegt, opstaan. Wakker worden. Mee. Snel. En dan zegt die engel. Volg mij. Jawel, maar niet nadat hij Petrus eerst heeft opgedragen al zijn persoonlijke bezittingen ook te pakken. Hè? Zijn sandalen. Zijn gordel. Zijn bovenkleed. Hè, zijn mantel. Jawel, alles moet mee, er mag niets achterblijven. Geen half werk. De operatie moet glansrijk slagen en dan gaan ze. Door de eerste deur, door de tweede en dan volgt misschien wel de grootste hindernis. Hè, de enorme stalen toegangspoort, maar zie die hemelgezant komt eraan en die zwaait vanzelf open. Automatisch staat er in het Grieks. Automatisch. En dan leidt de engel Petrus nog één straat verder om hem de goede richting op te laten gaan. En dan verdwijnt hij uit het oog. En daar staat Petrus. Vrij man. Ongebonden. En als Petrus dat dan zo ziet, dan realiseert hij zich eigenlijk pas echt ten volle wat met hem is gebeurd. Als hij aan de andere kant van de gevangenismuur staat, dan dringt het pas tot hem door. Ik droom niet. Het is een werkelijkheid. Ik ben vrij. Op de laatste dag van het paasfeest waarop de Joden gedenken. En de wonderlijke bevrijding uit het diensthuis, de gevangenis van Egypte. Op die dag wordt Petrus bevrijd. Ook door een engel. Net als in Egypte. Toen ging er ook een engel rond. Die sloeg de eerstgeborenen van Egypte. Die doodde hen. Maar hier zit die Petrus in vrijheid. En daar staat Petrus. En dan neemt hij het besluit om naar het huis van Maria te gaan. Van van zijn vriend Johannes Marcus. En als hij dan daar aankomt, ja, dan gebeurt er iets. Ik denk dat heeft ook wel iets van, mag ik dat vanmorgen zo zeggen? Dat heeft ook wel iets van heilige humor. Want dan is hij bevrijd op een allerwonderlijkste manier. Hè? Die engel zei opstaan en met dat hij dat zei vielen de boeien van zijn polsen. Door de deuren heen. Wonderlijk bevrijd. En nou staat hij hier voor een houten poortje, toegangspoortje bij het huis van Maria. En nou kan hij er niet in. Ik denk dat Lucas het misschien wel met een glimlach heeft opgeschreven. Wonderlijk bevrijd. En nou kan hij niet naar binnen. Want hij klopt en hij klopt. Maar er wordt niet open gedaan. En Rodé die komt, het dienstmeisje, en die hoort zelfs zijn stem. Maar die is dan zo verbaasd en zo verrast. Hè, dat ze terug gaat naar de huiskamer waar al die mensen bijeen zijn. En dan vergeet ze de deur open te doen en dan laat ze Petrus buiten staan. En dan vertelt ze dat Petrus buiten staat. En dan kan niemand het geloven. Het tekent werkelijk de opperste verbazingen van al die mensen. Ja, hoe is dit mogelijk, hè? Hebben ze gebeden, hebben er wel om gebeden, zeker, vurig. Met groot verlangen, intens. En nu gebeurt het, zo wonderlijk, zo groots. En nu kunnen ze niet geloven. Het is zoals Paulus zegt in Efeze 3 vers 20. Het is echt ver boven bidden, denken en verwachten uit. En als dan toch Petrus naar binnen komt, hè. Ja, dan gaat er door al die mensen een golf van ontroering. En klinkt er gejuich. Blijdschap. Psalm 126, die zingt het. Dat is misschien wel bij hun ook zo geweest. Hè? Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn. Het scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, zongen. Onze mond verhief de lof van de Heer. Blijdschap bij al die mensen. En dan maant Petrus al die mensen tot kalmte. En dan doet hij zijn verhaal. En dan begint hij te vertellen. Hoe nu een engel hem uit die gevangenis heeft verlost. Ah nee, dat staat er niet. Moet je even kijken, vers 17. Dat is niet wat Lucas optekent, wat Petrus ook zegt, hè. Dan lezen wij, gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde al die mensen hoe de Heere hem uit de gevangenis had uitgeleid. De Heere. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, de Heere heeft het gedaan. Dat is misschien wel de spits van deze geschiedenis, dit hoofdstuk. De Heere heeft het gedaan, zegt Petrus. Hè? En Lucas heeft dat zo gehoord en die heeft het zo nauwkeurig opgeschreven. Hij vertelde hoe de Heere hen had bevrijd. Ah ja, het is natuurlijk wel helder, hè, dat het door een engel is gebeurd. Een engel heeft Petrus bij de hand genomen. Een engel heeft het gedaan. We zien ook in deze geschiedenis, dit hoofdstuk, dat nergens anders in het boek Handeling het woord engel zo vaak voorkomt, hè, als in hoofdstuk 12. In totaal komt het in het boek Handelingen 21 keer voor. En we zien in dit boek 7 maal. Een derde. Veel aandacht voor de engel. En toch, Petrus zegt heel nadrukkelijk, de Heere heeft mij bevrijd. Dat wijst op iets heerlijks. Dat wijst erop, en dat is wat Petrus zegt en ook Lucas bedoelt aan te geven, dat wijst erop dat de Heer Jezus van Nazareth alle macht heeft en ook regeert over alle volkeren, over alle naties en ook hoofd is, hè, dat is wat nu zo helder aan het licht komt, juist ook in deze geschiedenis, ook hoofd is over de engelen. Dat ook. Ah, dominee, zeg je, dat wist ik eigenlijk al wel. Ja, dat kan zo zijn, maar dat is wel heel bijzonder dat wij dat hier lezen. De Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth is ook hoofdkoning van de engelen. Kijk, Petrus en de apostelen die hebben tot nu toe verkondigd dat de Heer Jezus koning is. Hè? Wonderlijke boodschap, hè? Jezus van Nazareth. Hij die zo diep vernederd is. Een weg van armoede is gegaan, van lijden en sterven. Zelfs aan het kruishout genageld. Ach, als toch ergens duidelijk leek te zijn dat God niet met hem was, dan was het wel aan het kruis, toch? Als je hem daar zag hangen, Jezus van Nazareth, in zijn armoede, zijn wonden, zijn lijden en sterven. Iedereen was van één ding overtuigd, God is niet met deze man. God heeft hem verlaten. Zo diep vernederd, jawel. Maar nu heeft God hem uitermate zeer verhoogd. Dat is de boodschap van de apostelen. God heeft hem opgewekt uit het graf. God heeft hem tot zich genomen in hemelse heerlijkheid. God heeft hem met eer en glorie gekroond, tot een hoofd en koning gemaakt over alle volkeren. Jawel. En zegt Petrus hier ook, tot koning over de engelen. Dat ook. God heeft zijn Zoon Jezus de heerschappij gegeven over al die engelenlegers. En dat zijn er vele, dat blijkt uit Psalm 68. Duizenden en nog eens duizenden engelen. Die zijn van hem. Hij is koning. En hij regeert. En al die engelenlegers die staan hem ter beschikking bij de uitoefening van zijn regeerambt. Nou, dat is de boodschap van Petrus. Petrus zegt, kijk maar, hier sta ik. De Heer Jezus heeft mij verlost en hij heeft daar zijn engel voor gebruikt. Daarmee wil Petrus bemoedigen, vertroosten. De broeders in zijn tijd, ook de gelovigen in deze tijd, ook vanmorgen u hier. Zie vanmorgen de grote macht van koning Jezus. Laat dat vandaag diep tot je doordringen. Hij is echt mens, ook echt God, maar mens geworden, echt mens, echt mensen. Opgegroeid in Nazareth, diep vernederd. En nu zit hij als echt mens. Bemediteer dat vandaag, maar ook nu. Zie het vandaag, nu in deze ogenblikken. Hij zit daar aan de rechterhand van God. En oh, wat een macht. Wat een kracht. Hij regeert. Niet koning Herodes Agrippa in Jeruzalem. Niet de machten van het kwaad vandaag. Lijkt wel zo misschien. Ervaar je misschien ook wel zo, maar het is niet zo. Jezus regeert. En hem staan legioenen van engelen ter beschikking. Jezus. En oh, wat een macht heeft hij maar. Wat een macht heeft hij ook door al die engelen. Amerika heeft een grote macht, hè. Sterke legers tot en met. Wie kan die legers toch verslaan? Hè? Wat een slagkracht heeft het Amerikaanse leger. Maar die valt in het niet bij de slagkracht van Jezus van Nazareth. Psalm 103 spreekt ook over de engelen. En die noemt engelen sterke helden. En dat zijn helden. En de Heer Jezus heeft er nu niet 100, hè? Duizenden sterke helden. Vandaar ook als engelen in de tijd van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament aan mensen verschijnen. Het eerste wat de engelen zeggen. Jongens, wat is het eerste wat die engelen zeggen? Als ze iemand verschijnen. Maria. Zacharia. Zeg eens. Eerst wat die engelen. Vrees niet. Natuurlijk. Oh, wat een macht. Engelen zijn zo machtig. En ook wijs. Dat lezen we ook in de schrift. zoveel te weten wat het kwaad is en wat het goed is. Tegen David wordt op een zeker moment gezegd, 2 Samuel 14, koning David, u bent zo wijs, u bent even wijs als een engel van God. Wijs, heilig, machtig, krachtig. Oh, wat is de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En weet je wat nou zo heerlijk is vanmorgen? Hij zet die engelen in. Ten dienste van alle die in hem geloven. Ja. Hij zet ze in ook vandaag. Ten dienste van alle die in hem geloven. Is dat ook niet wat we lezen in Hebreeën 1, vers 4? Zijn zij, de engelen, niet alle gedienstige geesten die worden uitgezonden van hen die ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Zie, ook vandaag. Ook vandaag worden ze uitgezonden. Komen ze nabij, even nabij als ze Petrus nabij kwamen. Ze zijn niet ver weg, ook vanmorgen niet. Wij kunnen elkaar hier zien, hè? U ziet mij hier staan. En ik zie u hier zitten. We weten zeker van elkaar dat we hier zijn. Toch even zeker is het dat er ook vanmorgen engelen zijn. Ook al zien we ze niet. Ik moet denken aan een uitspraak die iemand deed. Op elke lege plaats in de kerk. En het zijn er vanmorgen gelukkig niet veel. Trouwe opkomst, hè? Sommigen weer voor het eerst. Op elke lege plaats in de kerk zit een engel. Ik denk dat is waar. En ze luisteren ook vanmorgen mee. En ze zien ook toe hoe u luistert. Met aandacht. Met betrokkenheid. En ze verblijden zich als er wordt gepreekt. Naar de zin en de mening van het woord. En ze verblijden zich in het bijzonder als hier vanmorgen zondaren belijden wie ze zijn. En tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dan is er vreugde in de hemel. Engelen zien toe op uw leven. Verblijden zich. Zij zijn gedienstige gezanten die de Heer uitzendt. Ja. Ook vanmorgen, hè? Zitten ze. Die plaatsen daar. Achter je, naast je, hier. Deze stoelen. Oh, laten wij dat beseffen. Wij staan in een geestelijke werkelijkheid. Wij leven voor het aangezicht van God. De engelen zijn bereid te doen waartoe koning Jezus hen uitzendt. Waartoe zendt hij ze uit? Wel, twee dingen. Ik kan veel meer over doen vanmorgen, twee dingen. In het bijzonder om te beschermen tegen fysiek gevaar, tegen lichamelijk gevaar. Heel concreet, als je de Heere mag kennen, dan zijn de engelen als een lijfwacht bij je. Die voorkomen dat anderen je kwaad berokkenen. Je aanvallen. Je bij de keel grijpen. Je kwaad doen. Engelen staan altijd klaar om te beschermen. Ik sprak een keer een vrouw die met haar man werkt onder moslims, evangeliseert. En vaak heb je goede toegang tot hen, hè? Maar soms ook niet. En toen zei ik op een gegeven moment, ben je nooit bang voor agressie? Als je gaat zeggen, er is maar één weg. Jezus Christus, de Zoon van God, de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Ben je nooit bang voor agressie? Ah, jawel, zegt ze, jawel. Maar dan moet ik vaak denken aan de geschiedenis van Elisa, 2 Koningen 6. Elisa, hè, die daar stond samen met zijn dienaar Gehazi. En de Syriërs die kwamen aanrukken. En Gehazi, bang, maar wat zegt Elisa? Weet je het? Elisa zegt, vrees niet. Die met ons zijn, zijn veel meer dan die met hen zijn. En daarmee bedoelde Elisa op de machten en de krachten en de legioenen van de engelen in zijn nabijheid. Nu zo beschermen de engelen tegen lichamelijk gevaar. Maar ook, en dat is het tweede wat ik vanmorgen wil noemen, maar ik moet me wel beperken. Hè? Maar het tweede wat de engelen ook doen is beschermen tegen geestelijk gevaar. Dat ook. He, want er zijn vele geestelijke boosheden in de lucht. Paulus die wijst erop in Efeze 6. Kwade machten, de gevallen engelen. Reken je ermee? Die zijn altijd maar in de weer, ook vanmorgen. Hè? Om je aandacht af te trekken, om je te verleiden. Verkeerde gedachten in te werpen. Verlangens die niet goed zijn om de wet van de Heere te overtreden. Hè? Demonische krachten. Wetteloze krachten. Krachten die erop uit zijn om de eerbied voor God en voor het Heilige weg te nemen. He, die gaan rond. Duivelse machten, maar dan zijn er ook engelen. De goede machten die duivelse, die boosheden in de lucht op afstand houden. Die zijn daar ook vandaag in het gevecht. Zij strijden. Zij voorkomen dat de wereld één groot toneel van geweld en agressie zal worden. En perversie. Nou, zo zijn die engelen werkzaam. Zoals de duivel je probeert te verleiden en het kwade te laten doen, zo zijn de engelen actief om mensen aan te zetten tot goede gedachten. Je te prikkelen in goede verlangens. Niet af te wijken van het spoor van de Heere. Zie? Dat is wat de Heere doet. Koning Jezus zet zijn engelen in. Om alle die van hem zijn te beschermen. Ze hebben je in het oog. Kind van de Heere. Ze zijn je nabij als het moeilijk is. Persoonlijke lijfwacht. Wat een genade, hè? Die krijg je. Hoef je niets voor te doen. De Heere geeft het. Hij gebiedt zijn engelen. Om je te beschermen. Als je aan het werk bent. Op school. Als je gesprek hebt met mensen en het wordt moeilijk. Of je voelt je onveilig. Hè? Ze zijn bij je ook als je in het ziekenhuis bent. En naar de operatiekamer gaat. Dan zegt de Heer, ik zal mijn engelen gebieden. Dat je je voet niet aan een steen zult stoten. Ze zullen je leiden. Bij je zijn. Ook 's nachts. Als je alleen bent. En misschien wel de slaap niet kunt vatten. Bang bent. Dat is wat we zien in de geschiedenis van Petrus. De Heer Jezus verlost hem. En dat doet hij door middel van zijn engel. Ah ja, dominee, maar dan heb ik wel een vraag. Dat kan. Wat is je vraag? Nou, de Heer Jezus die verlost dan wel Petrus uit de gevangenis. Maar hij doet het niet bij Jacobus. Hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Wat zou u zeggen? Hoe kan dat? Hij verlost Jacobus niet. Ja, ja. Wel, belangrijk daarbij is te beseffen dat de Heer Jezus koning is en dat hij regeert. En dat hij dat altijd, moeilijk woord misschien, maar wel belangrijk, probeer het te onthouden, hij doet dat altijd soeverein. Dat betekent, hij bepaalt de weg die hij gaat met alle die van hem zijn. Niet zij gaan een weg met de Heer Jezus, dat hoor ik mensen wel eens zeggen, dan denk ik van, dan ken je hem dan eigenlijk wel. Hè? Want ja, de Heer Jezus, ik ga mijn weg met God, nou. Zo is het niet hoor. God gaat met ons een weg. De Heer Jezus gaat een weg met alle die in hem geloven. En ja, hij leidt, hij regeert. Hè? Heel belangrijk om dat te zien. Die weg van de Heer Jezus is altijd goed. Want hij is goed. Maar het is wel waar. En daar kan je mee worstelen. Het voelt niet altijd goed. Integendeel. Soms zo moeilijk. Zo anders dan het gaat. En dan komt het aan op geloof. Dat je zegt, ach Heer, ik zie het niet en ik ervaar het niet. Maar ik geloof het wel. Ik geloof dat u koning bent en dat u het goed doet. Hè? En dat u daarom ook reden hebt waarom u Petrus bevrijdt. En dat u reden hebt die ik niet zie. Maar daar vertrouw ik op. Want u bent een goed koning waarom u Jacobus bij u hebt genomen. Hij is soeverein. Hij weet wat goed is. Hij doet het daarom ook altijd goed. Maar nog één ding wel. Want als Jacobus dan wordt onthoofd, hè, dan zijn er ook engelen. Jazeker. Zodra hij sterft, dan staan de engelen klaar om zijn ziel op te nemen en te dragen naar de hemelse heerlijkheid. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Als Lazarus sterft, dan lezen we, toen werd zijn ziel door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Zie, dat gebeurde ook met Jacobus. En zo zet de Heer Jezus zijn engelen in. Voor alle die van hem zijn. Wat rijk, hè? En dan mag je zien, o Heer Jezus, u regeert, al gaat mijn leven door een zee heen. U bent koning. En dan mag je bidden, net als de gemeente dat deed in Jeruzalem. Maar dan mag je het ook aan hem overlaten. Heere, hier ben ik, u regeert, ik ben afhankelijk van u, u weet wat goed is. Dan mag je bidden en dan zeggen wij heel vaak, bid en werk. Nou, ik zou vanmorgen willen zeggen, bid en slaap. Nou ja, ja, ga maar slapen. Als hij regeert, zullen wij dan nog tobben? Oh, ik top ook zo vaak, joh. Van de week ook wakker gelegen. Hoe moeten toch de dingen? Maar dan zegt de Heer, maar ik regeer. Ik zie het niet, Heer. Maar ik vraag geloof. Heb ik niet, Heer? Geef ik. Hij doet alles. Hè? Hij doet alles. Wat een machtig God. Is deze Heer Jezus ook uw koning? Of kan het niet zeggen? Op goede gronden. Niet van, nou, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Geloof het eigenlijk ook wel. Ik weet het niet helemaal, maar... Nee. Op goede gronden. Is deze Heer Jezus uw koning? Niet. Dan heb ik nog wel een ernstig woord. Want zo rijk alle mogen zijn die geloven in de Heer Jezus Christus. En voor wie al die duizenden engelen ten dienste staan. Zo arm bent u. Als u niet gelooft in deze Heer Jezus. Wat dan? Dat blijkt ook uit het slot van hoofdstuk 12. Over het levenseinde van Herodes Agrippa. Dat is trouwens wel opmerkelijk. Lucas die schrijft daarover. Maar Flavius Josephus doet dat ook. Flavius Josephus, dat is een fariseer uit de tijd van de apostelen. Die heeft de geschiedenis van de Joodse religie op schrift gesteld. Kun je zo nalezen. En die schrijft ook over het levenseinde van Herodes Agrippa. En eigenlijk komt dat heel erg neer op wat Lucas ook schrijft. Flavius Josephus, groot geleerde, geschiedschrijver, die tekent dan op dat Herodes Agrippa inderdaad ook op een dag een reden houdt. En dan zegt Flavius Josephus, hij stond daar met een prachtig zilver gekleurd mantel in, te schitteren in het licht van de zon. Hij hield een toespraak voor het volk. En het volk was zo diep onder de indruk dat zij van, nou, hebben we nog nooit gehoord, deze man is niet een gewoon mens, hij moet van God zijn. Van goddelijke komaf. En Herodes die houdt die toespraak en hij ziet al die eer en toejuiching en hij denkt, mooi. En dan schrijft Flavius Josephus, want die man weet dat natuurlijk ook goed. Hij zegt, toen sloeg de Heer hem. Hij werd ziek, hij stierf, omdat hij God de eer niet gaf. Nou, dat lezen we ook bij Lucas. Lucas zegt, Herodes Agrippa, die liet zich al die eer welgevallen, genoot ervan. Maar dan schrijft Lucas toch nog iets anders erbij. Dat schrijft Flavius Josephus niet, maar Lucas wel, vers 23. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God de eer niet gaf. Zie, Lucas ziet meer dan Flavius Josephus. Hij ziet in geloof, engelen kunnen je beschermen, maar ook slaan. Ook slaan. O, neem het ter harte, meiden, jongens, ouderen. Engelen kunnen je ook slaan, treffen, hard. Als je de Heer Jezus afwijst als je koning, zo'n goede koning, dan wijs je ook zijn engelen af. En dan zullen de engelen je niet dienen, maar slaan. En dan komt straks de oordeelsdag. De dag waarop de Heer Jezus Christus zal verschijnen op de wolken van de hemel. En de evangelisten die tekenen zijn heerlijkheid. Dan zal die omringd zijn met duizenden engelen. En dan zal die engelen uitzenden. En dan zegt Matthäus in hoofdstuk 13. Alle die ongerechtigheid doen. Die zullen de engelen opnemen en werpen in de vurige oven waar wening is en knersing van tanden. O, bedenk het. Geloof het. Wie Christus afwijst, jongens, meiden, ouderen, die zal sterven. De engelen zullen je opnemen. En je zult voor eeuwig omkomen. Voor eeuwig het je ook bewust zijn. Niet worden vernietigd. Je zult het je bewust zijn. Ik heb tegen God gezondigd. En dan is het er voor eeuwig. Had ik maar. Had ik maar. En daarom laat het niet zo ver komen. Maar zie vanmorgen wie je bent in jezelf. Zie dat je bent een grote zondaar. Hij ook gezondigd van de week. Vele zonden. Zie het onder ogen. Beleid het. Erken het. Bekeer je ervan. En wend je tot deze Heer Jezus Christus. En dan zul je ervaren wat ook eenmaal Petrus in zijn leven mocht ervaren. Toen die zwaar had gezondigd. Zijn meester zelfs had gevloekt. Toen vond hij genade. Bij deze Heer Jezus genade voor de grootste der zondaren. En daarom vanmorgen, wend u tot Hem. Word behouden. Doe het niet aan op een verkeerd geloof. Een eigen ingebeeld geloof. Laat het los. Maar beleid het vanmorgen, o Heer, hier ben ik. Moeder, kom ik tot u. Arm en naakt, u bent de God. Die zondaren uit genade om Christus wil zalig maak. Geloof in deze Heer Jezus Christus. O, zie op Hem. Ik weet zeker als je vanmorgen Hem in het oog mag krijgen. Dan komt er ook een diep verlangen. Om Hem de eer te geven. En om te gaan doen wat ook de engelen zo graag doen. Hem loven. Hem aanbidden. O Heer Jezus, U bent het waardig. Te ontvangen alle lof. En alle eer. Amen. Laten we samen gaan zingen met elkaar. En wel even zien uit Psalm 34, vers 4 en 9. 4 en 9 van Psalm 34.
Thank you.
Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heere, wat bent u machtig en heerlijk. U werd arm geboren, straatarm. En u bent zo arm gestorven. U had niets meer, zelfs het leven niet. Uitgestoten, de hemel wilde u niet en de aarde ook niet. Maar wat bent u nu, o Heer Jezus Christus, met eer en heerlijkheid gekroond. En toen u ten hemel voer, ontving u het gezag over de vele, vele engelen. En nu staan ze ook vandaag u ten dienste. Mogen wij u bidden, Heer Jezus, dat we u er voor eeuwig de glorie voor zullen toebrengen. Mogen wij voor u de knie buigen in geloof. U met zoveel macht en heerlijkheid gekroond. Maar u bent ook priester. En u verzoent en reinigt hen. Die met belijdenis van zonde de knie voor u buigen. Mogen het vanmorgen doen. Maar dan mogen we ook weten, Heere, wat zo rijk is. Dat de engelen nabij zijn. En dat ze bescherming bieden. Dat ze het kwaad op afstand houden, ook fysiek kwaad. Ook het geestelijke, de duivel op afstand. Heb dank, Heer Jezus, voor zoveel macht, maar ook voor zoveel genade. Nu bidden wij voor elkaar, geef dat we allen tot u mogen komen en dat niemand zal achterblijven. Want dan zal eenmaal de dag ook aanbreken. Dat de engelen ons zullen oppakken. En niet zullen wegbrengen naar de schoot van Abraham, maar zullen werpen in eeuwig vuur. En we bidden u dat niemand dat zal overkomen, Heere. Maar daartoe hebt u toch ook vanmorgen juist de boodschap laten klinken. Wend u tot mij en word behouden. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor hen die in rouw zijn. De weduwe, de weduwnaren, de wezen, die dierbare verloren kind en kleinkind. Ontfermt u zich over hen. We bidden voor hen die eenzaam zijn. Die hun weg gaan onbegrepen. De kruis dragen. Misschien wel waarover ze met niemand kunnen spreken. Spreekt u zelf tot hen, Heere. En mogen zij dan hun harten voor u uitstorten. We bidden u voor hen die mantelzorg verlenen. Wees ook hen nabij. Heere, we bidden u voor de zieken. Wees in het bijzonder ook met Jan in het ziekenhuis, van Wijngaard, ook zijn vrouw Joke, alle die hen omringen, dank voor uw goede zorg tot nu toe. Heere, we bidden u om een verder herstel. En mag hij samen met alle die hen lief zijn, de knie voor u buigen, Heer Jezus. En komen tot een hartelijke overgave, keer op keer. We bidden ook voor Rut. Zegen ook haar. Nog zo jong en kwetsbaar. Heere, wij bidden u als ze straks misschien wel vrij onverwacht naar het ziekenhuis zal gaan. In een van de komende tijd, weken. Wilt u dan meegaan? Als de operatie plaatsvindt, zo ingrijpend. Wilt u dan uw zegen geven en engelen om haar heen zetten? Artsen helpen en begeleiden. We bidden ook voor de ouders. Gerwin en Janienke. Ondersteun en geef oog op u. Heren, zo komen wij tot u. Met het geheel van de gemeente mogen uw naam ook danken. Voor onze jonge vrienden die deze week mochten horen dat ze geslaagd zijn voor de examens. U zij daarvoor de eer, heren. Tegelijk denken we ook aan hen die te horen kregen dat ze een herkansing moeten doen. Wees nabij. Ontfermt u zich. Heere, neem deze jonge mensen, maar ook de anderen in de gemeente bij de hand. Laat ze leven in de waarheid van uw woord. Ontzaglijke leugengeest is op de been om te verleiden. Om los te maken van uw woord en de werkelijkheid. Ieder zijn eigen werkelijkheid. Maar wilt u tot hen komen en uw woord in hun hart neerleggen. En dat het vrucht mag dragen in hun leven. Want het ware geluk, Heer Jezus, is toch juist ook bij u. heerlijk leven. Aan uw gezegende voeten wilt u dat deze jonge mensen ook geven en wilt u ze gebruiken als instrument in uw hand in de samenleving. Geeft u een plekje. Ook in de kerk. Breid uw koninkrijk door hen heen uit. Heer, we bidden ook dat vanuit deze gemeente jonge mensen mogen worden uitgestoten in uw dienst. Het woord mogen verkondigen aan Joden en heidenen. Het woord. En dat ze gezalfd mogen zijn door uw Heilige Geest. Wilt u wegen banen waar wij geen wegen zien. En Heer, wij bidden in het bijzonder ook voor onbereikte volkeren. Wilt u daar ook jonge mensen heen zenden. U hebt het beloofd, als uw woord tot aan de einde der aarde zal zijn verkondigd, dan zult u krachtig werk gaan doen onder uw eigen volk. En alzo zal geheel Israël zalig worden, mogen het volk van de Joden ook aan u opdragen. Heere, wilt u rijk zegenen, weer ook voor de Arabische volkeren, wees ook met hen en ook het werk dat onder hen mag plaatsvinden. Gebruik het, opdat velen de knie voor u mogen buigen. Zo leggen we elkaar voor u neer. Denk aan ons in gena. Geef een diep besef van wie u bent. En dat de vraag in ons hart niet zal zijn, wat wil ik dat u zal doen? Maar wat wilt u dat ik zal doen? Heere, we vragen het u uit enkel genade. Tot eer en glorie van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 103, de versen 10 en 11, over de engelen ook. Die worden opgeroepen om de Heere te loven. 10 en 11 van Psalm 103. Thank you. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.